In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden.
Dat was echt een donderslag bij heldere hemel.
De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet.
Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kersverse vriendin Yvonne K.
Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel, zeg maar, de duivel binnengehaald.
Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
Als het klopt, hè, dan ja, een engel des doods.
Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden.
Heeft ze helemaal niks mee van doen.
Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht.
Een soort golddigger, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd.
En nu, bijna 3 jaar na Chris' dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
Ik zit hier gewoon in een film die niet de mijne is.
In die zin is het een tragedie.
Luister de giftdoden op de sites van BN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen.
In het begin was ik er ook de stem met trekken. Ja, laat het daar ook niet moeilijk over zijn. Ik was het gezicht, was ik de oprichter van de partij en dat zal ik altijd blijven. Maar het is niet zo dat bij ons geen interne tegenspraak wordt geduld.
O.O. de Mos, van verkiezingswinnaar naar corruptieverdachte. 1 oktober 2019 eindigt het politieke sprookje in één klap. Maar wat ging eraan vooraf toen hij opkwam als een Haagse komeet?
Omkoop in schending overtreding. Het begunstigen, het verstrekken en het delen invloed uitoefenen. Het aanwezig zijn ter beschikking stellen geven van achterhouden invloed, medefinancieren. Verwerven, faling van even van arbeid te laten verrichten. Corruptie.
De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
Ik heb ze op de verkeerde spoor gezet, denk ik dan achteraf.
Vanaf het eerste moment is het al gewoon een kwestie van jaloezie geweest.
Netwerkcorruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd.
Draait deze zaak dan misschien toch om de ombudspolitiek?
Pak me nou, joh. Pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. We zijn straat, jongens.
Dat riekt naar het kopen van stemmen.
Richard de Mos raakt uitgerangeerd bij de PVV. Maar bouwt in de jaren daarna in korte tijd een succesvolle Haagse partij op. Een vriendenclub met veel tegenpartijachtige figuren. Maar wat verklaart hun succes? Hoe won de Mos deze verkiezingen? En waarom was geld zo belangrijk de hele tijd? Hoe zit het met die lobby voor gokkasten? Maar eerst gaan we terug naar de grote doorbraak. Maart 2018. De partij wordt in één klap de grootste. Stijgt van 3 naar 8 zetels in de Haagse gemeenteraad. In een bomvol café in de Haagse binnenstad neemt de partijleider revanche op die vijanden die zeiden dat het hem toch nooit zou lukken.
Groep de Mos, hart voor Den Haag, 16,8.
Toen ik in 2012 begon, werd ik eigenlijk uitgelachen. Het gaat hem toch niet lukken. En aan al diegenen die toen gelachen hebben, zeg ik, hoe lachen jullie nu?
Behangkoning en rashagenees John van Zweden geloofde altijd al in de Mos' grote politieke succes.
Dat is gewoon een gouden gozer die met iedereen in elke rang en stand kan praten. Hij staat in de Schilderswijk en hij staat op stand. Hij praat met hoge mensen, praat met lage mensen en praat met de hele wereld. En toen Richard de eerste keer aan de verkiezingen mee ging doen, toen belde hij me een maand of 4, 5 van tevoren belde hij op. Nou, hij zat natuurlijk toen bij de PVV was die weggegaan. Hij wilde een gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen, toen ben ik hem gaan steunen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik ben toen lijstduwe geworden met een aantal mensen van zijn partij. En ik had gewoon ook een idee dat het gewoon echt een goede gast zou zijn. En ja, het bleek ook van niks naar 3.
Wat zag jij in Richard waarin je denkt, die gaat het wel verschoppen?
Nou, Richard is het prototype van een politicus in mijn ogen. Richard is een begaande jongen, emotionele jongen. Tegelijkertijd zijn valkuil. Hij is gewoon een open boek. Richard is, staat voor, of je naar links, rechts, midden bent. Hij staat voor iedereen klaar als er wat aan de hand is, waar hij zelf achter staat. En Ja, dat is gewoon een mooie gast.
Richard is als partijleider of als raadslid heel hardwerkend. Straight to the point.
Zegt Lex Kraft van Ermel.
Kan heel direct zijn. Ik weet niet wat een goede Nederlandse woord daarvoor is, maar het Engelse woord is een controlfreak. Hij wil alles tot in details weten. Ik weet, in de aanloop naar de verkiezingen van 2014, had hij geloof ik het verkiezingsprogramma in twee nachten geschreven. Nou, hier is het. Kijk er even naar. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets vergeten ben. Maar kijk vooral even naar de type- en spelfouten, zei hij. En dat hebben we ook gedaan.
Peter Bos, de electorale concurrent in de gemeenteraad, heeft ergens wel respect en zelfs ontzag voor Richard de Mos. Dat hij erin slaagt in zo'n korte tijd zo groot te worden, dat oogst waardering. Alleen, Bos is ook kritisch. Jaren geleden al trekt hij aan de bel over vriendjespolitiek. En stelt dat de Mos danst naar de pijpen van ondernemers.
Ik denk dat hij juist wel beseft dat wat hij doet, dat op het randje is. En soms ook eroverheen. Maar hij denkt ermee weg te komen. Ik kan veel van hem zeggen, maar hij heeft een partij opgebouwd met 9 zetels. De grootste partij in Den Haag. Lokale partij. Hoe hij zijn partij ook heeft opgebouwd en hoe de rol die hij daarin speelt als leider. En hij weet ook hoe het moet spelen. En die twee zaken, die combineert hij goed.
Hashtag wij regelden het. Dat was ook echt niet alleen een credo, dat deden ze ook gewoon. Daar is die hele partij van doorspekt. Ja, dan past zo'n partij redelijk snel bij je. Ik ben Flora van den Berg, voorzitter van het bestuur van de vereniging van Groep de Mos in 2018 tot begin 2019. Het is een hele grappige kerel eigenlijk. Hij is goed met zijn woordkeuze. Hij kan ongelooflijk goed zijn teksten bij elkaar samenstellen en het ook over de bühne brengen. Met gevoel voor humor, maar wel vaak scherp.
Is de politicus Richard de Mos die je in de raadzaal ziet, is dat dezelfde als die in de wandelgangen tegenkomt?
Nee, daar zit wel een verschil in. Richard is eigenlijk een PR-man. Hij is zich heel erg bewust van de kracht van de media. En dat speelt hij heel goed uit. Als mens in de wandelgangen is dat dan natuurlijk anders. Dan is hij een gewone benaderbaar iemand waar je gewoon een goede borrel mee kan drinken en een goed gesprek mee kan hebben. Ik denk dat er politiek gezien verwoordt hij nog steeds een beetje het PVV-gedachtegoed. Ja, hij is nog steeds heel populistisch. Kritisch over klimaatbeleid, over vluchtelingen. Komt vaak met behoorlijke harde bouten uitspraken, zoals we dat van de PVV gewend zijn. Dus. Maar hij heeft zich wel ontwikkeld als een lokale bekende politicus. Dus daar heeft hij zich wel sterk in ontwikkeld.
Politieke tegenstanders zien ondertussen de Mos ster reizen. Maar ze zitten toch ook met het ongemakkelijke gevoel dat hij op of zelfs over het randje van die vriendjespolitiek opereert. Fans en vrienden als Van Zweden of een oud raadslid als Kraft van Ermel, die verdedigen deze methode de Mos ronduit. Maar hoe zit dat met anderen? Ik zoek mensen die innig met hem gewerkt hebben, maar er niet voor terugschrikken om te vertellen over het grijze gebied waarin de Mos soms verkeert.
Ik ben Hero Brinkman, Tweede Kamerlid van 2006 tot en met 2012 en tevens zitting in het kandidatenklasje voor Hart voor Den Haag in 2021-2022.
Geert Wilders is dan zijn politieke, zou je kunnen zeggen, mentor geweest. Zie jij dingen terug van de methode Wilders bij de Mos, hoe die dingen aanpakt?
Ja, uiteraard. De achterdocht en de lijnen van beslissingen binnen zo'n partij, daar heeft hij alles van afgekeken. Zelf de kandidatenlijst bepalen, niks, maar dan ook echt niks uitlaten financieel over wat er binnenkomt, wat eruit gaat. Je eigen familie op hele cruciale plaatsen zetten. Zorgen dat je een lijst maakt, echt alleen kijken naar kwaliteit, maar vooral aan mensen waarvan je weet, die zijn loyaal aan mij. Ja, dat is idem dito als wat Geert altijd heeft gedaan. Plus het feit, Hart voor Den Haag is helaas nog steeds niet echt een hele democratische partij. Want er zijn gewoon een aantal zaken, zoals het programma zelf, die door de partijleider zelf wordt geschreven. En iedereen weet dat je daar tegen bent, dat je in bepaalde standpunten niet wil hebben. Dat je daar niet op die lijst komt te staan.
De Mos als een Wilders-kloon dus, als we Brinkman moeten geloven. Maar wat zegt de Mos hier zelf van? Wat keek hij af van Geert Wilders, de leider van de PVV?
Nou ja, 's morgens vroeg worden de prijzen verdeeld. Dus dat is onder andere de controle op de media. He, dat je kijkt van wat staat er wanneer in de krant, hoe ga je daar reactief mee om? Ja, die prijzen worden 's morgens verdeeld. Dat als je om 1:00 PM eens een keertje gaat kijken en je bedje uitkomt, dan heeft de andere partij het al gedaan. Nou, daar was Wilders meester in. En te zorgen, hij heeft toen, een van de lessen was altijd, Richard, je bent heel erg ideeënrijk. Hij zei, eerst respect in de fractie afdwingen, dan de inhoud. En als je die kent, dan pas ga je op pad richting media. En niet andersom. Ik in 2012 werd eruit gekikt. Dat zei Wilders ook. En misschien zit daar wat in. Je bent meer een lokaal politicus. Een lokale vertegenwoordiger. Ik vond dat ook heel leuk. Ik kan me druk maken om een stoeptegel die verkeerd ligt.
Ja, er was zelfs spreekuur dat je kon bellen naar Groep de Mos. En dan kon je de gekste dingen kon je vragen. En mailcontact en Richard die nam ook zelf gewoon de telefoon op. Ja, en Richard die kwam voor echt voor alles op. Als er nog een stoeptegel scheef lag op de straat en mensen klaagden daarover, dan hing hij alweer aan de bel in de raad. En op een gegeven moment zei ik tegen Richard Ries, even serieus, weet je, die stoeptegels, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. En er zullen echt wel belangrijke dingen bij zitten, maar pak even de grotere dingen aan en de normalere dingen aan, weet je, waar je eigenlijk voor in moet zetten. Laat dit gewoon door de rest doen en ga jij met andere dingen bezig houden.
Volgens vriend, en ik zou hem eigenlijk ook wel fan noemen, John van Zweden, is Richard een soort politieke messias die zich soms te druk maakt om te kleine problemen. Anderen zien ook een volksvertegenwoordiger die wel heel opportunistisch opereert. Zoals de wind waait zit Richard jasje, schetst SP'er Bart van Kent. Hij herinnert zich hoe flexibel de opvattingen van de Mos soms kunnen zijn.
Ik kan me wel herinneren dat ik af en toe wel eens dacht van ja, voor de ene straat pleit hij ervoor om alle bomen te kappen. En voor de andere straat pleit hij ervoor om alle bomen te laten staan omdat er geen parkeerplekken nodig zijn. Het hangt een beetje af van wat de buurt wil. Die flexibiliteit had hij wel, ja.
Ben je ook partijdonateur, zoals we dat noemen? Of heb je daar ook financieel steun gegeven?
Wat het is, wat is donateur? Tuurlijk hebben wij geld gedoneerd aan de Groep de Mos. Maar alles binnen de perken. Maar je weet dat een kleine politieke partij dat gewoon simpelweg nodig hebt. En dat het daarom ook nodig is. Daarom begrijp ik al die kasken die eromheen helemaal niet van anderen. Dat zogenaamde van, ja, hij haalt het bij bedrijven op. Ja, wat moet hij dan ophalen? Ja, dat is het, vanaf het eerste moment is het al gewoon een kwestie van jaloezie geweest. En bang voor de macht van Richard.
Zijn ombudspolitiek krijgt eigenlijk lof bij voor- en tegenstanders. Maar zodra het over de organisatie gaat van de partij, thema's als integriteit, financiën, banden met ondernemers, dan zijn mensen toch echt kritischer. Zelfs de mensen die nog steeds fan zijn van de politiek van de Mos. Maar liep de Mos niet wat te hard voor die sponsoren en hun commerciële belangen?
Er zijn gewoon heel veel vrienden van de partij. En dat zijn deels particulieren, deels ook ondernemers. Dus ze hadden veel te zeggen en dat wist ik pas laat. En pas achteraf, nu met de kennis van de zaak, blijkt dat hij, nou, dat het in ieder geval lijkt alsof die invloed wel heel ver ging.
Cruciale steunpilaren voor de partij zijn de broers Attila en Ernst, uitbaters van het Haagse Zalencentrum Opera. Het grote zalencentrum wordt een soort politieke huiskamer voor de partij, Groep de Mos. Overleg, feestjes, diners, het kan daar allemaal. En de broers, weten we nu, naar de verdenkingen van het OM, doneren forse bedragen. Zeker 50.000 euro gaat er naar de partij. De verdachte nachtvergunningen die de Mos geregeld zou hebben in ruil voor die donaties, gingen naar het zalencentrum. Beide broers zijn ook verdachten in de zaak. Ik sprak Ernst, een van de twee, in het bijzijn van zijn advocaat. Later zal ik hem nog vragen naar de start van het strafonderzoek en zijn stoere taal die opduikt in het dossier. Maar eerst wil ik weten, hoe zou Ernst Richard typeren en wat zag hij nou in deze ex-PVV'er?
Ja, een aparte, eigenlijk een unieke persoon, Richard de Mos. Hij overtuigt je met alles. Geloofwaardig, spreekt uit zijn hart. Hij geeft je een goed gevoel. Ik zou me niet verbazen als die man ooit nog eens een keer minister-president van Nederland wordt.
Ernst, hoe zijn jullie bij elkaar in het vizier gekomen? Hoe leerde je hem kennen? Wanneer was dat ongeveer, weet je dat?
Dat was ongeveer 2014. Wil je niet bij Groep de Mos komen? Dat is een hele goede partij, een opstartende en zo. En toen zeiden wij van, ja, wie is dat dan? PVV. Ja, daar hebben wij niks mee te maken, joh. Dat willen we gewoon verre van afstand nemen. Nee, maar zo is hij niet. Hij zat ooit bij de PVV en hij heeft nu een lokale partij is die begonnen. En hij is goed voor ondernemers, een ombudspolitiek, direct problemen op te lossen. Nou, dat klonk als muziek in de oren. Dus wij dachten van, we gaan even een gesprekje met die man. Hij kent iedereen. Hij weet precies hoe iedereen in elkaar zit. Hij leeft met je mee. Ik denk dat dat door ervaring is.
Ik denk dat hij wel bewust het grijze gebied opzoekt. Maar ik denk dat hij oprecht vindt dat hij nergens over die grens heen gegaan is. En dat moet ook nog maar blijken natuurlijk. Dus naïef zeker niet. Maar ik denk ook niet dat hij er zit omwille van zelfverrijking of per se met een dubbele agenda. Nee. Het kan natuurlijk wel zijn dat hij misschien door de jaren heen, door de steun van alle vrienden van de partij, ik wil niet zeggen in de tang zit, maar misschien toch wel ergens de behoefte voelt om daar iets voor terug te doen, als het kan.
Flora legt hier een cruciale vraag op tafel. Waren de banden tussen de Mos en de ondernemers zo innig en de donaties zo hoog dat hij het gevoel kreeg dat hij wel iets terug moest doen voor hen? En daar zit ook precies de kneep in dit soort zaken, weet corruptiekenner Robert Heijn Broekhuizen. De vorige aflevering hoorde jij hem al. Hij was officier van justitie in diverse grote corruptiezaken in Nederland.
Nou, wat dan de vraag is of de Mos, toen zijn partijkas dat geld kreeg, of de Mos had moeten weten dat de gevers van dat geld daar iets anders voor terug verwachten dan alleen maar politieke steun die ze wilden geven. Het is eigenlijk de vraag of het echt een gift was of dat het een betaling was waarvoor de gever iets terug wilde hebben.
En dat voor wat hoort wat zat er al vroeg in bij de Mos, zag SP'er Bart van Kent. Hij beschrijft de opvallende manier waarop de Mos in 2012 de gemeenteraad enterde. En niet veel later ook meteen een plan indiende voor de Uithof. Het schaatsparadijs van zijn bevriende ondernemer Eugène Delacroix.
Nou, ik weet dat die het flikte dat de hele tribune vol zat met leden van de Uithof in ijshockeykostuum. Heel die zaal zat vol en ik snapte niet wat er aan de hand was. Maar hij had een van de spoeddebat of zo georganiseerd. Wat voor mij onverwachts kwam, waarbij hij het voorstel deed. Dat was echt, dus echt direct na de verkiezing, waarbij hij het voorstel deed om de Uithof, het schaatspaleis hier in Den Haag, op die een vergunning te geven voor gokkasten in de kantine. Maar dat was duidelijk gewoon een heel specifiek voorstel voor een hele specifieke sponsor die een grote rol in de campagne heeft gespeeld.
Wat vond je daarvan?
Ja, deugt niet. Omdat je dan op die manier politieke invloed kan kopen met geld. En dat was gewoon duidelijk zichtbaar. Ik denk dat het ook bij andere partijen gebeurt en dat het dan misschien minder duidelijk zichtbaar was. En wat dat betreft ja, is hij daar wel altijd open en eerlijk in geweest. Maar dat betekent niet dat het deugt.
Oh, ik zag daar. Ik zie er nog steeds niet geen enkele kwaad in. Ik heb toch pas eens een keer een koffietje gedronken met Eugène Lacroix. Om dingen nog eens na te praten, te reflectie op te tonen. Ja. Kijk, op dat moment was Eugène Lacroix iemand die aan Richard had gezegd, toen hij de PVV uit was gemojoerd, begin eens lokale partij, want daar zie ik wel brood in en ik steun je erin. Het eerste gesprek met Richard was ook daar. Was ook in de Uithof, in een van die zaaltjes daar. Daarna hebben we daar regelmatig bijeenkomsten gehad, waarbij we, ik denk, de koffie en de thee werden gedoneerd, om het zo maar uit te drukken, en we geen rekening kregen voor de zaalhuur. Ja, en ik zag daar helemaal geen kwaad in en nog steeds eigenlijk niet.
Eugène Delacroix, founding father van Groep de Mos, sinds het eerste uur betrokken bij de partij. Sparringpartner van Richard de Mos en altijd in de buurt. Hij is geen verdachte in de zaak, maar zijn invloed op de partij is niet te onderschatten. Natuurlijk wil ik hem daarom zelf ook spreken voor deze podcast. Maar na een eerste welwillende, vriendelijke reactie bleef het daarna helaas stil. Delacroix deed overigens meer hoor voor de partij dan alleen het ter beschikking stellen van een kan koffie of thee.
Eugène heeft ook zijn auto eens een keer uitgeleend. Allerlei vlaggen neergezet bij de ingang. We hebben daar eens een keer het aftrap van de campagne gehad in 2013, dus de campagne voor 2014. Ik moet zeggen, zoals je nu bijvoorbeeld naar een bijeenkomst gaat van noem maar welke partij ook in Den Haag of in Nederland zelf. Ja, daar is een groep mensen bijeen in een bepaalde ruimte die je gebruikt. En volgens mij maakt niemand zich druk over wie dat nou betaalt.
Dat was op 11 september 2012.
Peter Bos.
Toen was hij zeg maar net geen kandidaat meer voor de PVV. Dus toen had hij zoiets van, nou, ik kapte mij. En toen was er een bericht op Omroep West en daarin stond een grote groep Haagse ondernemers heeft de Mos gevraagd om over 2 jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing. En dat de woordvoerder van die groep was Eugène Delacroix van de Uithof. Toen dacht ik, daar zit het begin van de ellende zit daar.
Hoe gezond is het, Richard, dat ondernemers uiteindelijk een beroep op jou doen om een partij te beginnen? Is dat het logische begin van een politieke partij? Ik heb het over 2012, hè, de Uithof en anderen.
Nee, niet andere. Dat is Eugène. Kijk, Eugène is naast ondernemer, directeur van de Uithof, is het een vriend van mij. Ja, mag ik geen vrienden hebben die toevallig ook nog ondernemer zijn? En hij heeft mij toen gebeld als vriend. Ik zie in jou een goed politicus. Ik zie in jou iemand die kansrijk is om in Den Haag zetels te halen. Ik denk dat dat prima is. Ik heb mijn vrienden, mensen die in het onderwijs werken. Ik heb vrienden die in het welzijnsleven actief zijn. Ik heb vrienden die ergens vrijwilliger zijn in wijken. Maar ik heb ook vrienden die ondernemer zijn.
En dan komt er zo snel als dat gebeurt. Hè, de partij komt bijvoorbeeld een motie om de Uithof toe te staan ook gokautomaten te plaatsen. Ja. Is dat dan iets... Anderen die wij spreken zeggen dan, ja jeetje, dat ligt wel heel dik bovenop. Ja. Een vriend van de Mos heeft een belang en de Mos gaat voor hem lopen in het stadhuis. Ja. Heel vroeg al, hè, 2014.
Ja, zeker. Ja.
Wat vind je daarvan, van die kritiek?
Ja, kolder.
Kolder klinkt het vertrouwd aanvallend bij de Mos naar weer wat kritiek op zijn politiek. Maar hoe ziet een expert als Broekhuizen dit? Wat is nou die scheidslijn tussen een onschuldige vriendschap met een politicus en een verdachte corrupte relatie? Bevriende ondernemers helpen als wethouder. Kan dat helemaal niet?
Tuurlijk zijn we allemaal vrienden van elkaar. En zeker zijn politici vrienden van ondernemers als die ondernemers iets voor elkaar willen krijgen en er bereid zijn voor te betalen. En de gedachte dat dat dan een vriendendienst is en dat daar niks voor terug zou komen, ja, die vind ik wat kinderlijk. Zo is dat niet. Dus ik vind dat onderscheid onduidelijk. Waar het om gaat is als dat toen die betaling werd ontvangen, of daarvoor de schenker de gedachte had dat hij er iets voor terug wilde en dat de ontvanger, of degene om wie het ging, dat ook dacht.
Voor de Mos zelf maakt het allemaal geen klap uit. Zijn banden met de ondernemers deugen. En trouwens, alle partijen hebben toch belangen in de stad en hun achterbannen, zeur niet zo. Dat is zo ongeveer de verdedigingslinie die we steeds horen. Je stelt een vraag aan de Mos zelf. Hij begint eerst op te noemen wat andere partijen allemaal wel niet doen.
De Partij van de Arbeid heeft heel veel mensen en directeuren die in het welzijnsleven actief zijn. Ja, en daar gaan mensen natuurlijk ook adviezen geven. En daar is niks mis mee. Ik bedoel maar aan te geven dat in je achterban dat je mensen vertegenwoordigt. En er wordt gezegd, ja, hij vertegenwoordigt de Uithof. Nee, ik vertegenwoordig die miljoen bezoekers die jaarlijks naar de Uithof komen. En als dat Eugène zegt, joh, stort even 100.000 euro op een privérekening, dan heb ik het voor iemand opgenomen specifiek. Dat is niet in vraag. Hij voelde zich nooit gehoord bij de gemeente Den Haag. Hij zei, jij bent het eerste raadslid die hier naartoe komt. Die interesse toont in de Uithof. Nou, laten we dat dan eens allemaal doen. Dan kunnen we misschien die motie met z'n allen indienen.
Maar als het over centen gaat, begint het te rommelen. Die ombudspolitiek vindt iedereen nog wel charmant en wekt zelfs jaloezie bij andere partijen. Maar de fondsenwerving ligt onder vuur. Die boekhouding die rammelde soms, vertelde Flora. Een oud-kandidaat Brinkman kreeg een ongemakkelijk gevoel bij de interne financiën.
Nou ja, wat ik bijvoorbeeld zelf al gemerkt heb, is dat hij op een hele pragmatische, maar toch wel een klein beetje dubieuze manier geld genereerde uit bijvoorbeeld potentiële kandidaten voor de gemeenteraad. Ik was gevraagd door Richard om in de gemeenteraad te komen. En dan kom je in een klasje terecht. En daar zijn een aantal eisen aan verbonden. En dat waren financiële eisen. Je moest binnen dat klasje kreeg je bijvoorbeeld de opdracht, en dat was letterlijk een opdracht, om 1.000 euro sponsorgeld binnen te halen. En als je dat sponsorgeld van sponsoren niet kon krijgen, dan mocht je het altijd nog zelf dokken. Met andere woorden, hij maakte zelf de rekensom, dat heeft hij ook in het openbaar geroepen binnen dat klasje, dat als hij 50 man op de lijst zou zetten, dan zou hij bij een streven van een campagnebudget van een ton, zou die al de helft binnen hebben gehaald. En dat was de reden om dat te doen. Ik vind dat... Dit riekt naar het kopen van een plek op de kandidatenlijst.
Waarom moesten kandidaten, Richard, 1.000 euro geld binnenbrengen voor de campagnekas?
Je begint verkeerd. Mochten 1.000 euro inbrengen.
Want?
Nou, we hebben door die zaak ook best moeilijk gehad met het vinden van donateurs. Het is niet zo dat dankzij het OM dat de rijen dik donateurs voor ons klaar stonden deze campagne. En toch wilden we weer de grootste worden. Dus we zijn heel creatief, tenminste ik ben daar heel creatief in, om te kijken, hey, hoe kunnen we dan gelden binnenhalen? We hadden een klasje van mannetje 25. Ik zei, joh, als nou iedereen probeert 1.000 euro op te halen, ik rond het maar even af naar boven. Als iedereen dat nou probeert, 25 keer 1.000 euro is 25.000 euro in de campagnekas. Laten we het gewoon proberen. Dat was de vraag.
Was dat een vraag of een opdracht?
De vraag. De vraag is in de zin van, hè, we hadden allemaal opdrachten. De opdracht was, maak een verkiezingsprogramma. De opdracht is, maak een campagneplan. De opdracht is, probeer 1.000 euro op te halen voor de campagne.
De maatschappij ontwikkelt zich. Die ontwikkeling die gaat raar genoeg heel hard. Hetgene wat nu de Mos wordt verweten, dat zal gedrag zijn wat, als dat over 5 jaar bijvoorbeeld in hoger beroep opnieuw wordt beoordeeld, veel strikter zal worden beoordeeld dan wat de rechter nu in eerste instantie zal doen.
En ik heb hem toen ook gezegd, luister Richard, het gaat me niet om die 1000 euro. Ik investeer ontzettend veel in jouw partij op allerlei andere manieren. Maar ik ga die opdracht ga ik gewoon niet doen. Ik ga jou geen sponsoren geven van 1000 euro. Want ik vind ook dat je dat op die manier gewoon niet moet doen. En aan het einde van de rit was er altijd dan de afrekening. Want je werd wel erop aangesproken op het moment dat je dat niet deed. En dat je die opdracht niet behaalde.
Ik ben benieuwd hoe Flora zich dit herinnert. Moest de kandidaat er nou echt geld binnenbrengen of niet?
Werd wel verwacht, ja. Het is geen verplichting, maar er werd wel eigenlijk een inspanningsverplichting om leden te werven en fondsen te werven. Het werd gewoon gepresenteerd als dit is de manier waarop we werken. We verwachten dat iedereen zich inzet om leden te werven, om fondsen te werven, want we hebben het nodig.
Hoe verhoudt zich dat met de tekst, e-mail van, denk ik, najaar 2021? Ja. Op 20 mei jongstleden heb je de opdracht ontvangen om 1000 euro of meer binnen je netwerk, ja, et cetera. Ondertekend door ene Richard de Mos en Bram Reitsma. Paar maanden daarvoor. Daarom de opdracht, letterlijke tekst, om 1000 euro donatie of meer binnen je netwerk te bewerkstelligen. Ja. Hoe verhoudt zich dat met, het was een leuke creatieve vraag?
Nee, dus we spreken in de termen van opdrachten, maken verkiezingsprogramma. Haal dat geld op. Het was een heel spectrum van allerlei opdrachten om te kijken waar je aan kon voldoen. Het was geen must, dus het is een opdracht in de zin van vrijblijvendheid die ik je net heb toegelicht.
Maar net zei je, het was geen opdracht. Dat was een
minister. Nou ja, we gebruiken hier de term opdracht, maar het was niet de opdracht in de zin, als jij dat niet haalt, hè, dan gaan we je daar op ophangen of gaan we je daarop beoordelen.
Dit is allemaal gebeurd na het feit dat hij is aangehouden. En dan zou ik zeggen, je hebt er hopelijk van geleerd. En dat is dus niet het geval. Als je dus vervolgens weer dit soort praktijken, ook intern, die ik gewoon, waar ik gewoon bij ben geweest. Dus ik lieg hier niet om. Dit is gewoon een feit dat dit is gebeurd. Ik heb er zelfs nog e-mails van.
En dit is natuurlijk heel vals. We hebben nu een mailtje gelekt. Het zijn allemaal mensen die backbenchers zijn, die zelf geen stemmen halen, die zijn afgehaakt, die zijn afgewezen, die nu op een lijst komen. Dan gaan ze vervolgens je proberen te beschadigen. Nou, heel veel succes ermee. Heb ik de goede beslissing genomen door die mensen niet op de lijst te zetten. Als ze namelijk weggooiers.
Want als je dan je bezwaren uit bij Richard over de donaties of die fundraise of de druk op het geld, wat krijg je dan terug?
Oh, dat krijg je als een echte doorgewinterde politicus, namelijk ik ga er naar kijken. Hij praat je naar de mond, maar hij draait zich om en achter mijn rug om zal hij dan ongetwijfeld het met zijn zwager hebben overlegd en besloten hebben om daar niet naar te luisteren in ieder geval en om Brinkman goed in de gaten te houden, want die is toch wel erg kritisch.
Als hij iets vroeg, dan verwacht hij ook dat je het ook deed. Of voorbeeld, het moest de inbreng komen voor een commissievergadering. Maar die inbreng moet natuurlijk op zondagmiddag al, in dit geval bij de fractiesecretaris, mijn persoon, komen. Zodat ik het op zondagavond kan verspreiden onder de overige fractieleden. Maar ja, als je dus niet aan die voorwaarden had voldaan om uiterlijk 1 uur dat stukje in te leveren, dan had je een slechte fractievergadering. Maar soms dacht ik, nu ga je te ver. Dan zit je iemand verbaal uit te maken voor dingen waarvan ik denk, nou, dat is niet helemaal terecht. En dan moest je echt je kop houden, zo werd gezegd.
Creatief of zelfs corrupt met campagnegeld, ombudspolitiek in die haarvaten van de Haagse wijken. En dan die soms karikaturale types die de partij omringen. De vergelijking met de tegenpartij dringt zich bij heel veel mensen al snel op als ze naar de Mos kijken. Die politieke partij van Verkoot en de Bie, samen voor ons eigen. Ja, dat lijkt wel Groep de Mos van nu.
Ik moet iedere keer aan een tegenpartij denken als ik Richard de Mos zie. Niet omdat hij Haags is, want hij is helemaal niet Haags. Hij komt uit Westland, Delft, heeft ook helemaal geen Haags accent. De tegenpartij.
Even over de evaluatie van 2014. Jullie evalueerden de verkiezingen toen. En een van de aspecten die jullie wilden aanpassen was het Coat and the Bee-achtige gehalte in de partij. Ja. Leg dat eens uit.
Nou, een Coat and the Bee-achtige gehalte, dat is Richard kan natuurlijk in de letterlijke zin een clown zijn. Het roepen aan politieke opponenten of aan journalisten. Na de inval werd het AD geblokkeerd of geboycott of dat soort zaken. Dat is dan op een bepaalde manier de aandacht trekken. Waarvan ik denk, dat moet je niet doen. Dus dat vond ik een beetje Coat and Bee-achtige dingen. Ik liep op een gegeven moment bij een sandwichboard. Hier bij stembureau Kortebos. Ja, en later dacht ik ben eigenlijk hartstikke gek geweest. om dat te doen. Dat bedoel ik dus met code en bi-achtige acties. Niet te verwarren met ludieke acties.
Samen voor ons ergens slaan wij ons toch dwars doorheen. Gisteren belagen wij van uw tegenpartij weer zo'n heerlijke vorstelijke warme etentje in het Haagse restaurant Corona.
Maar soms denk ik, ja, het is code en bi en dat is leuk. Maar die tijd hebben we ook gehad natuurlijk. En soms zien we nog wel stukjes terug op de tv. Het is en blijft leuk, maar dat moeten we niet in de politiek doen.
Hou je van de tegenpartij?
Ja,
Jacob van Nes?
Nee, zeker. Kijk, dat wordt vaak gezegd als plaagstootje. Ja, de mos is code en de bi. Ik vind het het grootste compliment. En ik heb ook dingen in mijn campagnes nagedaan. De tegenpartij had alles wordt anders na zoveel mei. Stem tegenpartij. Ik had alles wordt anders na 18 maart. Want dat had Groep de Mos op de kaart. Dus ik heb ook heel veel dingen gekopieerd. Het ophalen bij de slagerij en bij de bakker van je donaties. Ja, dat deed de tegenpartij gewoon. Hè. Slagerij zoveel waar je dan de broodjes warme worst kon gaan halen.
Voor runderlappen ken je overal terecht. Maar voor runderlappen van entrecote kwaliteit is er maar één adres... Vleesboutique De Mol, Nippelweg 58. Ook voor tv-snacks en komt een klare meeneembaan
in. Dus het is fantastisch. En ze hebben ook heel veel dingen in politiek op de kaart gezet die gewoon nu nog steeds kloppen. Met een knipoog. En het leven is ook met een knipoog. Wat ik van politici vind, van de meesten, die vinden zichzelf zo ontzettend belangrijk. Horen zichzelf zo graag praten. Doen normaal. En er zijn heel veel Kamerleden die zichzelf zo bijzonder vinden. Gaan uit de hoogte doen. Die vallen het diepst.
Nog even over Code & Bee.
Ja.
Op een gegeven moment hebben zij een scène. We gaan ze een krans leggen bij plein 1813.
Ja. Nederland gaat in de looppas naar de Rotsmodee. Als wij niet uitkijken.
Ja, nou ja, prachtig toch?
Uitdrukking aan hun gedachten gaven de heren Jacobsen en Van Es door een aantal schitterende kransen van bloemenmagazijn De Roos bij Glaan 124-126 Den Haag te liggen aan de voeten van hunnie die ons ontvielen, omdat zij ons voorgingen.
Wij hebben dat natuurlijk op die bus ook. De donateurs op de bus zetten is ook een beetje Amerikaans. Ik vind de Amerikaanse verkiezingen altijd heel erg interessant om te volgen. Maak ons de grootste is natuurlijk... Make America Great Again. Ja, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als gewoon her en der leuke dingen te kopiëren zijn? Op een Haagse noot. En ik heb zeker, en ik ben daar trots op, het zijn Haagse jongens, dingen gekopieerd van Cote en de Bie.
In de evaluatie van 2014 die ik laatst een keer kon lezen, staat dan van daar moeten we wel een beetje mee uitkijken. Is dat ook voor jou dat je denkt, ja, je kunt het ook weer niet overdrijven?
Nou, ik hou wel van humor en zelfspot. En dat wordt niet altijd door iedereen begrepen. Kijk, ik ben een heel serieus... Hele serieuze volksvertegenwoordiger. Ik wil echt, als ik ergens kom, de problemen van mensen oplossen. En daar echt mee aan de slag. En als je dat met een knipoog doet, is dat leuk. Maar niet iedereen snapt die knipoog. Je hebt zelfspot. Dat is een karaktertrek. Iedereen moet wel dicht bij zichzelf blijven, vind ik. En ik gun de politiek meer humor. Werd er wel wat meer gelachen in de Kamer. Het is allemaal zo verbeten. Het is allemaal zo kwaad. We kunnen elkaar niet meer op de hak nemen. Want voor je het weet, word je voor alles uitgemaakt. Het is een hele boze, kwade samenleving geworden. En dat is ontzettend jammer.
O.O. de Mos. Behendig keek hij de kneepjes van het vak af van Wilders. Slogans leende hij zo van Trump. De term ombudspolitiek kopieerde hij gewoon uit de krant. En dat in combinatie met die goed gevulde campagnekast verklaart het succes van deze Haagse komeet. Maar precies die campagnebudgetten bevatten een schaduwzijde. Dan is er nog dat lobbyen voor gokkasten. Kandidaten die zelf geld moesten binnenbrengen. Het stinkt, vinden critici en het OM. In de volgende aflevering duik ik dieper in deze wereld van Richard de Mos. Wanneer werd de politicus in hem wakker? Hoe belandde de basisschoolleraar bij de PVV? Waarom moest hij daar weg? En waarom vindt hij het soms kunnen om niet helemaal de waarheid te vertellen?
Ja, in plaats van mijn vinger in de dijk kunnen we beter mevrouw van Gent voor de dijk leggen. Dan is het probleem met uw omvang misschien beter opgelost.
Dat is Richard Ritselen.
Ik ben ook net een mens en Niels. Ik ben niet perfect.
Had natuurlijk zo'n hele gekke ideeën.
Dus de leugen is het feit dat je zegt, ik weet het niet.
Ik vind dat ik jou geen zak aanraad.
Je bent goed voor je vrienden en dan zijn je vrienden goed voor jou.
Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan. Like hem en laat een recensie achter. Dit is een productie van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Muziek, montage en sounddesign is in handen van Tjeerd Moutaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Kevin Goes.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Zweden rouwt na de moord op premier Olof Palme.
In 1986 wordt de Zweedse president Olof Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat en de Sveaweg.
Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.